Radio 1. Touché.
De grote levensvragen. Met Friedel Sage.
Goedemorgen. Heel de maand oktober maakt Touché plaats voor de grote levensvragen. Afgelopen maandag, je kon er niet echt omheen, zijn op Radio 1 en in de Standaard de resultaten bekendgemaakt van een grootschalig onderzoek waarin gepeild werd naar de grote levensvragen. Met de bedoeling om te weten te komen waar wij nu echt mee bezig zijn. En wat blijkt? Vooral vragen die betrekking hebben op onze gezondheid en ons persoonlijk geluk halen het ruimschoots van vragen over God of het hiernamaals. Hoe belangrijk is gezondheid? Hoe kunnen we gelukkig zijn? Het zijn vragen die ik vandaag voorleg aan drie mensen die professioneel met het leven bezig zijn. Wat meer volk dan ik gewoon ben vandaag in de studio. Gezondheidseconoom Lieven Annemans, psychiater Kirsten Katoor en psychiater en pionier van de mindfulness in ons land Edel Max. Goedemorgen, alle drie.
Goedemorgen.
Hebben jullie de grote levensvragen de afgelopen week een beetje kunnen volgen, Kirsten Katoor?
Ja, ik heb de artikelenreeks in de Standaard toch proberen zorgvuldig te lezen in voorbereiding van dit gesprek.
Ja. Ja. En houd ik het ook kunnen beluisteren?
Dan ben ik aan het werk.
Ja, nu maar iets opgepikt dat, dat nog nieuw was voor jou?
Goh, hetgeen mij eigenlijk het meest gechoqueerd heeft, is de reeks, of althans het stuk over de doodstraf. Mm-hmm. Over hoe mensen daar toch sterk voorstander van blijken te zijn.
54%,
Dat is onbegrijpelijk, vind ik zelf. Dus ik heb het twee keer gelezen om zeker te zijn dat ik het juist had begrepen. Maar het is iets wat iets zegt over de strengheid van deze tijd, denk ik.
Ja. Lieven Annemans, heb jij het een beetje kunnen volgen?
Min of meer, maar ik was bijna de ganse week in Dubai. Ik moest daar een lezing geven voor het ministerie van Gezondheid. Daar ging het ook over gezondheid. En ze willen het systeem van ziekteverzekering daar verbeteren. En ik mocht daar komen uitleggen hoe goed of hoe slecht het hier bij ons is in zaken ziekteverzekering. En zij proberen daar dan van te leren.
Dat mag je straks misschien ook even uitleggen bij ons hier in Touché. Okay. Edel Max, we hebben elkaar vrijdagavond al gezien bij de première van de theaterversie van De Grote Levensvragen. Want het is een project met meerdere tentakels. Het is begonnen met het onderzoek. Er is ook een boek, er zijn de radio-uitzendingen, maar er is ook de theatertournee. Hoe heb je die ervaren?
Ik moet zeggen dat ik er wel sceptisch aan begon. Dus van die ja-nee-vragen over levensvragen zo.
Ja.
Alsof dat je dat met ja en nee zou kunnen beantwoorden. Maar achteraf vond ik het toch wel heel fijn en heel erg meevallen om zo het gesprek dat ontstond tussen de mensen en mensen te ontmoeten die ik anders nooit zou ontmoet hebben en te merken dat we verwantschap hebben. Dat was wel leuk.
Dat is al één iets, denk ik, dat ons gelukkig kan maken. Hè? Ontmoetingen met nieuwe mensen. Mensen die we niet kennen, die we anders misschien nooit zouden tegenkomen.
Ja, en ook met mensen die we wel kennen. Ik bedoel, we zijn sociale wezens. We leven samen. Samenleven is een van de belangrijkste dingen die er zijn voor mensen. Dus,
ja. We zitten hier met drie in de studio. We hebben 2 uur tijd om te praten vandaag specifiek over geluk en gezondheid, wat ons het meeste bezighoudt. Welkom in Touché.
Radio 1. Touché.
De grote levensvragen. Met Friedel Sage.
Docteur, quand je m'ennuie, je fume. Quand je fume, je tousse. Quand je tousse, je crasse. Quand je crasse, j'ai soif. Docteur, quand j'ai soif, je bois. Mais j'ai peur que ça devienne une coutume, alors je fume. Aussitôt, j'ai la vue qui baisse, les nerfs qui lâchent, l'œil qui tressaute. Je sens mon sang qui tourne en graisse et mes tabourets qui se dépotent. Docteur, quand je m'ennuie, j'ai faim. Quand j'ai faim, je mange. Quand je mange, j'ai soif. Quand j'ai soif, je bois. Docteur, quand je bois, je me sens seul. Quand je suis seul, je m'ennuie comme une enclume, alors je fume. Dès lors, mes doigts de pied sont brûlants, et j'ai le fer à souder qui se bouche, et je sens nettement mes globules blancs qui se font des toasts avec les rouges. Docteur, je dois être amoureux. J'ai une fièvre de cheval et je perds tous mes plumes dans le bouillon de légumes. Docteur, la faiblesse me gagne. Je me sens plus bas qu'un taux de caisse d'épargne, alors je fume. Mais je tousse encore, c'est la tempête. Et quand j'ai craché tout le bottin, j'ai les soufflets sous les côtelettes qui s'usent comme des plaquettes de frein. Docteur, je digère très mal. Et quand je vais au bal, si je digère mal, c'est une vraie vacherie. Docteur, y a des bruits bizarres. Et pour pas que ma cavalière se marre, alors je chante. Mais dès que je chante, ça me donne soif. Et quand je bois, je me sens vite seul. C'est quand je suis seul que je me consume. Et c'est pour cette raison que je fume. Docteur, en plus de ça, je dors pas. Et moi, quand je dors pas, je me casse pas la tête, je prends une cigarette. Docteur, je me refous à tousser. Ma tension monte et je deviens sourdingue et ça me rend dingue. Je sens bien que je me barre de la tige, ça me fout le bourdon dans la théière. Je suis gay comme un mec de 100 piges qui vient de signer une rente viagère. Docteur, en plus de ça, je joue. Quand je joue, je tremble. Quand je tremble, je bois. Quand je bois, j'en renverse. Docteur, ces choses-là m'ennuient. Quand je m'ennuie, je remâche mon amertume, alors je fume. Et je tremble à nouveau, quel malheur, comme la bicoque d'un garde-barrière. Mais je fumerai plus, c'est la dernière, je vous le jure sur mon percepteur. Docteur, j'ai tant d'amertume. Je me dis qu'après tout, je m'en vais faire comme vous, je vais m'en griller une.
Wat een leuk nummer, hè? Pierre Perret is dit met Docteur. Een beetje herkenbaar dat mensen voor iets naar de dokter gaan, maar het veroorzaakt weer iets anders en uiteindelijk blijven ze in hetzelfde cirkeltje draaien. Kirsten Kator, je knikt.
Ja, ik herken dat heel erg. Ja. Mensen die slecht in hun vel zitten, die gaan van de ene, hoe zal ik zeggen, zorg naar de andere. Hè? Zorg over zichzelf, zorg in de relatie, zorg op het werk. Dus het is kwestie van eigenlijk het geheel steeds in de gaten te houden en niet te focussen op één symptoom of één probleem. Want daar ga je de mist in.
Mm. Laten we eens beginnen met de gezondheid, hè, de lichamelijke en natuurlijk ook de mentale gezondheid, wat Vlamingen het meeste bezighoudt. Hoe gaat het trouwens met jullie gezondheid, Edelmax?
Houd vast, houden, prima.
Alles goed?
Ja, denk het wel.
Kirsten Kator?
Ja, voor mij ook. Ja. Ja.
En Lieve Annemans?
Ik zou beginnen kunnen klagen over mijn linkerknie die pijn doet, maar als dat maar is, dan kan je eigenlijk zeggen, ik ben gezond, ja.
Ja. Lieve Annemans, jij kan echt oplijsten waar onze gezondheid op gebaseerd is, hè?
Ja, ja. Dus algemeen zegt men dat er men noemt het dan determinanten zijn van gezondheid, dus eerst en vooral onze genetische kenmerken uiteraard. Sommigen hebben de pech om erfelijke aanleg te hebben om bepaalde ziekten te krijgen. Voorlopig kunnen we daar niet veel aan doen, maar in de toekomst misschien wel door dat beter te kunnen in kaart brengen en zelfs met genetische therapieën later. Maar wat vandaag belangrijker is, omdat we het kunnen beïnvloeden, is ten eerste ons gezondheidsgedrag, hè, dus gezonde voeding, lichaamsbeweging, dat bepaalt uiteraard onze kansen om al dan niet ziek te worden. Ook de omgeving, pollutie, kan zeer sterk onze gezondheid beïnvloeden. Ook je sociaal-economische toestand, dus arme mensen zijn gemiddeld veel minder gezond dan mensen die een goed inkomen hebben. En de laatste factor is dan natuurlijk de kwaliteit van het gezondheidssysteem op zich, hè. Dus al die andere factoren kunnen onze gezondheid beïnvloeden, maar als je dan een goed gezondheidssysteem hebt, dan kan dat op zijn beurt ervoor zorgen dat we toch min of meer gezond kunnen zijn.
Ja, en die genetische factor, in hoeverre is die echt bij mensen aanwezig?
Ja, toch wel heel sterk.
Ja?
Heel veel ziekten, van heel veel ziekten weet men dat er bepaalde mutaties zijn in ons genetisch materiaal die ervoor zorgen dat de kans dat je die ziekte krijgt sterk verhoogd is.
Ja. Ja.
Daar is men natuurlijk nu mee bezig om dat in kaart te brengen. En de volgende stap zal dan zijn dat men via therapieën daar een soort van correctie kan aan toebrengen. Maar dat is nog toekomstmuziek volgens sommigen, maar het is wel al volop aan de gang.
Ja. Ja. Het klinkt ook als gezondheid ook met geluk te maken heeft, hè, Edelmax?
De gezondheid heeft ook veel te maken met lukken of niet lukken. Hè? Want je moet maar pech hebben. Als iemand vraagt waarom krijg ik kanker, is eigenlijk het pijnlijke, eerlijke antwoord gewoon pech.
Mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm.
Dus ja.
Is het zo?
Wel, onder andere pech uiteraard, omdat er heel veel daar ook genetisch bepaald is. Maar natuurlijk weet men ook dat bepaalde voeding aanleiding geeft tot meer kansen op kanker. Men weet ook dat als je in een zeer vervuilende omgeving woont, dat dat ook de kansen op kanker vergroot. Dus je hebt inderdaad die basis aanleg, maar die kan wel verhoogd worden door de omgeving en door het gedrag.
Mm-hmm. Kirsten Kator, jij zegt onder andere, ja, die genetische constitutie, dat is natuurlijk een deel van het geheel, maar mensen die erin slagen gelukkig te zijn met een slechte gezondheid, dat is pas straf. Daar moeten we bewondering voor hebben.
Ja, in de geestelijke gezondheidszorg zie ik dat eigenlijk elke dag. Hè. Mensen die door hun lijf en door hun brein totaal in de steek zijn gelaten, die, laten we zeggen, binnen het biopsychosociale model, hè, dat wil zeggen de biologische factoren, de psychologische factoren en ook de sociale context, zo op een negatieve manier zijn, hoe zal ik zeggen, bejegend, dat ze ziek worden en dat er eigenlijk wel herstel, maar geen genezing meer mogelijk is. En die mensen moeten proberen om daar het beste van te maken. En er zijn er een aantal die daar ook in slagen, die dat goed doen, die leven met hun beperkingen, die leven met hun kwetsbaarheden, maar via vrijwilligerswerk en andere vormen van zingeving toch op een manier gelukkig kunnen zijn. Ja. En daar heb ik echt heel diep respect voor.
Ja. Ja. Ik zie jullie knikken.
Ja, maar het blijven jammer genoeg uitzonderingen. Hè. Van alle mensen die echt zeer ziek zijn, blijkt uit studies dat maar 10% echt gelukkig is. Dus die mensen waar dat je naar verwijst, Kirsten, dat is jammer genoeg maar een minderheid. Dus dat wijst er weer al op dat we veel meer inspanning moeten doen om ziekte te gaan voorkomen. Want eenmaal dat mensen ziek zijn, is de kans dat ze gelukkig kunnen worden veel kleiner. En ja, we moeten het dus bij de oorzaak aanpakken dan.
Ja. Als we even verder doorgaan op op de psychische gezondheid. Wat zijn de oorzaken van psychisch lijden?
Zoals ik al zei, het biopsychosociale model, dat is vooral binnen de geestelijke gezondheidszorg een soort van mantra. Hè. Er zijn genetische factoren, bijvoorbeeld voor schizofrenie is bekend dat er meer dan 40 genen kunnen betrokken zijn, individueel of in combinatie, bij een hogere kans op ontwikkeling van die ziekte. Maar louter die genetische factoren is onvoldoende om ziek te worden. Hè. Daar komen nog een hoop psychologische stressfactoren bij. Iemand die in armoede opgroeit bijvoorbeeld, iemand die gemigreerd is, iemand die gepest wordt op school, iemand die drugs gebruikt ook, sociale context. Dus het is zo dat eigenlijk een totaal pakket zorgt dat mensen in de problemen kunnen geraken.
En hoe leg je uit wat er precies gebeurt in die mensen, hun hoofd?
Ja, elke psychische aandoening heeft een andere oorsprong biologisch, zeg maar. Ja. Hè? In het geval van psychose bijvoorbeeld, hè, is het zo dat er een onevenwicht komt in bepaalde neurotransmitters en dat het brein faalt in het, hoe zal ik zeggen, filteren van prikkels. Hè. Dus we krijgen een hoop prikkels binnen elke moment van de dag en het is essentieel om te zien wat daarin, hoe zal ik zeggen, nuttig is en wat daarin niet nuttig is. En mensen met psychose slagen daar niet meer in. Dus die kunnen niet meer interpreteren wat die prikkels voor hen betekenen. En dat is een vorm van extreme verwardheid. Ja. Ja. Bij depressie is het iets anders. Hè. Bij depressie gaat het dan ook op een onevenwicht van neurotransmitters, maar andere. En die kunnen getriggerd worden door bijvoorbeeld een te hoge stressniveau op het werk, binnen een relatie. Dat soort dingen. Ja.
Allemaal te genezen?
Bijna alles is te herstellen, zoals we dat dan uh-huh. noemen. Hè. Dat mensen in, hoe zal ik zeggen, in een therapeutisch proces en met de juiste behandeling tot een niveau van functioneren kunnen komen waar zij zelf tevreden mee zijn.
Maar wat mij wel opvalt, nog altijd vandaag, is dat dergelijke problemen, depressie, schizofrenie, dat wordt door de meeste mensen nog altijd op een totaal andere manier bekeken dan puur lichamelijke klachten. Dus ja. Als je nu zou zeggen van, ik heb heel veel last aan mijn maag, misschien gaat mijn vertering veel te traag, dat heeft ook met die neurotransmitters te maken. Maar daar ga je naar de dokter en zegt, ik heb last aan mijn maag, de dokter probeert naar een oplossing te zoeken. En dat wordt door iedereen als heel normaal beschouwd, dat je een keer kunt last hebben van je maag. Maar als je dan een depressie hebt of schizofrenie, dan is er nog altijd toch dat stigma. En ook de mensen zelf durven niet altijd naar een therapeut te gaan, want wat gaan de anderen wel over mij denken? En ik denk dat daar toch wel ook stilaan die mentaliteitsverandering moet komen, dat men erkent dat dergelijke problemen ook bij iedereen kunnen voorkomen en dat er mogelijkheden zijn om ze te kunnen herstellen, zoals dat Kirsten.
Maar als je pijn hebt aan je knie, dan is dat vrij duidelijk. Hè? En dan weet je, ik moet naar de dokter. Maar als er mentaal iets schort, weet je dat misschien niet altijd van jezelf.
Ja, sommigen zeggen dat het juist eigen is, maar dat weten jullie als psychiater meer van, maar dat het juist eigen is aan een mentale ziekte, dat je die ziekte zelf ook veel minder kunt beoordelen, omdat het juist uw mentale toestand zo sterk beïnvloedt. Ja. Maar dan neem je weg dat de anderen in uw omgeving er ook anders zouden moeten tegenover kijken.
Ja.
Terwijl dat ze nu nog altijd heel sterk dat... stigmatiseren eigenlijk. Ja.
Grote verantwoordelijkheid toch ook, hè? Van iedereen, van familie, vrienden, om iemand die nood heeft aan hulp daarop te wijzen en die vooruit te helpen, Edelmax.
Ja, die stigmatisering is een probleem, hè. En ik kreeg pas nog, stuurde iemand mij een artikel op, prof Van Leuven, die zei van het onderzoek had aangetoond dat een van de factoren die meespelen in het ontstaan van depressie is juist de druk om niet ongelukkig te mogen zijn. En die sociale druk om het, en dat maakt mensen eenzaam en ze sluiten zich op en ze voelen zich losers en dat maakt het alleen maar erger. Dus mededogen, begrip, zijn dingen die dat belangrijk zijn.
Zou het kunnen dat er een gsm op staat die heel erg lastig doet op dit moment? We gaan toch meteen even kijken of dat zo is. Nee?
Niks.
Geef de gsm misschien gewoon mee en dan verhuizen we die even buiten de studio. Voilà, misschien is daarmee het probleempje opgelost. Wat zei je zo net nog op het einde?
Wel dat begrip en mededogen in dit soort dingen. En het is waar, je hebt natuurlijk meer begrip voor iemand die pijn heeft aan zijn knie dan aan iemand die depressief is. Hè. En dus ik denk dat daar maatschappelijk iets te doen is, zeker.
Mm-hmm. Maar ik denk ook dat er te weinig taal is voor psychische problemen, zeg maar.
En wat bedoel je daarmee, te weinig taal?
Bijvoorbeeld in de kleuterschool... Kleuters die leren de vier basisemoties. Boos, bang, blij, verdrietig. En dat wordt in de tweede kleuterklas denk ik heel duidelijk uitgelegd met zo van die smileys, om het visueel te maken. Maar volgens mij stopt het daar wel ongeveer. En dat in de loop van de opleidingen, de schoolcarrière, kinderen niet leren hoe je spreekt over welk soort angst, welk soort onzekerheid, welk soort verdriet. En dat het gebrek aan leren spreken over hoe je je voelt en hoe je denkt, dat het een soort van... Armoede leidt in het bespreken daarvan, ook bij de dokter. Hè. Als je in de opleiding geneeskunde, zijn er hele lessen over hoe beschrijf je pijn. Hè. Pijn is als een messteek, dat is brandend, dat is zeurend, dat is... Er zijn vocabularia voor. Maar voor psychische klachten bestaat dat weinig. We moeten mensen leren daarover te spreken ook.
Lieve Annemans, daar pleit jij ook voor. Hè. De patiënt moet mondiger worden of de mensen moeten meer kunnen uitdrukken wat ze precies voelen.
Ja. Gezondheidsgeletterdheid noemt men dat dan. Als je daar niet meer energie in steekt en tijd in steekt, dan ga je juist zien dat mensen hun klachten niet goed kunnen formuleren, ook niet begrijpen, ook hun behandeling niet begrijpen, daardoor hun behandeling niet gaan volgen, enzovoort. En jammer genoeg ziet men weer al dat bij mensen die het sociaal-economisch moeilijk hebben, dat daar die gezondheidsgeletterdheid veel lager ligt dan bij mensen met een hogere opleiding. En dus is dat ook een van de werkpunten, inderdaad.
Ja.
Maar niet alle emoties zijn ongezond, hè? Want het risico bestaat dat we dan gaan denken, als je depressief bent, of als je verdrietig bent, dat is ongezond, dat is een depressie. Nee. Verdrietig zijn hoort bij het leven. En al die emoties horen bij het leven. En ik denk inderdaad dat het... Dan moest er meer geletterdheid daarover zijn. En we genuanceerder... Er is ook onderzoek naar differentiatie van emoties, kunnen spreken en mogen spreken over emoties, dat we waarschijnlijk een hoop pathologische toestanden kunnen voorkomen.
Verdriet hoort bij het leven, maar depressie hoort dat ook bij het leven?
Depressie beschouwen als een ziekte, verdriet beschouwen als een normale emotie.
Mm-hmm.
Maar natuurlijk ook ziekte hoort bij het leven. Hè?
Ja, en daar moeten we meer... oog voor hebben, moeten we meer aanvaarden ook misschien?
We moeten meer aan ziektepreventie uiteraard gaan doen. Uiteraard, wat Edel zegt is juist, ziekte hoort ook tot het leven, maar het is wel onze taak als maatschappij om het aantal mensen met ziekte trachten te verminderen. En dat doe je in de eerste plaats via preventie. En niet alleen preventie lichamelijke, met gezonde voeding en met beweging, maar ook geestelijke gezondheidspreventie. En Kirsten sprak daarnet van de kleuterschool en dan lagere school. Daar kan je echt al heel, heel veel gaan doen om later ziekte te gaan vermijden, zowel op fysiek vlak als op geestelijk vlak.
Maar het is zo dat we wel de gewoonte hebben om met onze wagen regelmatig naar de garagist te gaan voor een groot onderhoud, ja. Maar met ons eigen lijf, dat is veel moeilijker. Hè? Kirsten Kator, zou er ook zoiets moeten bestaan dat we jaarlijks gewoon een check-up doen en kijken hoe het staat met onze fysieke en mentale gezondheid? Zou dat een goed idee zijn?
Ja. Ik denk dat bestaat, hè. Kinderen gaan naar het CLB elk jaar. Mm-hmm. Dus ik weet niet of daar voldoende aandacht is voor psychologische factoren in het functioneren van kinderen. Daar heb ik geen idee over. Daar zal wel vaccinatiestatus worden nagekeken en lengte, gewicht, zicht, gehoor. Mm-hmm. Maar hoe dat kind in zijn vel zit, dat weet ik niet. Of daar aandacht voor is, ik neem aan te weinig, eerlijk gezegd. Ik neem aan dat daar ook niet voldoende tijd en middelen voor zijn. Maar dat zou wel goed zijn, hè.
Ja, en kinderen worden ook iets te snel in een schuifje geplaatst. Daar wordt onmiddellijk een stempel opgeplakt. En dan is het heel moeilijk voor dat kind om daar vanaf te geraken, want dat gaat dan naar een volgend leerjaar. En dat gaat dan mee, die informatie. En dan reageert men op dat kind in de wetenschap van ah ja, dat is een kind met die stempel. En dat is ook niet zoals het hoort. Maar ik pleit er wel voor dat iedereen, elke burger van het land, vast is ingeschreven bij een huisarts. En dat die huisarts uw globaal medisch dossier bijhoudt en dat onder andere inhoudt dat er één keer per jaar inderdaad een gesprek is rond fysieke aspecten, maar ook rond geestelijke aspecten. En dat die huisarts heel nauw samenwerkt met psychologen om, zodra dat hij een signaal ziet van hier kan het toch wel een probleem ook geestelijk zijn, van daar dan die psycholoog te kunnen inschakelen.
Ja.
Maar zover zijn we vandaag nog niet, hoor.
Ik hou heel erg van het woord lijfarts. Waarom zeggen we toch huisarts?
Ja, ik hou anderzijds wel van het woord huisarts, omdat die huisarts niet alleen de mens voor zich moet bekijken, maar ook de omgeving van die mens. En daar leert die huisarts veel meer van als die daar binnenkomt en die ziet daar de woonsituatie enzovoort, dan leert die huisarts veel meer van de omstandigheden en van hoe dat die persoon moet geholpen worden. En vandaar dat lijfarts iets te kortzichtig is eigenlijk.
Ik zie jou knikken.
Oh ja, men is iets meer dan zijn lijf. Hè.
Ja.
We zijn een knooppunt in een netwerk van relaties. En ik denk dat een van de mooie dingen is van de huisartsengeneeskunde, dat je de familie kent, dat je eigenlijk veel breder zicht hebt op dat systeem.
Ja, maar huisbezoeken zijn ook niet meer zo evident, hè?
Wel, ik hoor dat het niet meer zo evident is, maar je ziet ze wel, de verschillende leden van de familie, dus ja.
Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Alles is voor mij ontzettend moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf. Daarom ben ik vaak zo moe. Heel veel dingen zijn zo moeilijk dat ik ze gewoon niet doe. En doe ik wel een keertje iets, wordt het heel vaak niet gewaardeerd. En daardoor gaan veel andere dingen automatisch ook verkeerd. Ik kan vaak ergens niet mee helpen, want dan heb ik ergens pijn. Nou, dat vind ik zelf ook heel vervelend, dat ik er dan niet bij kan zijn. Ik sta natuurlijk ook veel liever altijd voor de mensen klaar. Maar ja, ze moeten maar begrijpen, mijn bestaan is heel erg zwaar. Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Moeilijk, 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 moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. nee, wel waar, echt serieus waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Ik zeg ook best wel vaak een afspraak op het laatste moment af. Dan hebben mensen al gekookt, maar ja, ik ben opeens back off. Ik vind, ja, ze moeten maar begrijpen dat ik een heel zwaar leven heb. Het is bij hun gewoon vaak vloed en bij mij gewoon vaak app. Soms dan sta ik bij de kassa, alles moet daar vlug, vlug, vlug. En dan ben ik iets vergeten, moet ik helemaal terug. Alle mensen moeten wachten en dat vinden ze niet fijn. Maar ja, dan zien ze ook een keertje hoe het is om mij te zijn. Ik heb een heel zwaar leven, echt heel zwaar. Moeilijk, 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 moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, echt serieus waar. Wel waar, ja, wel waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Ik neem het leven heus zoals het komt. Maar ja, vaak komt het niet. Nee, nee. En dan zit ik maar te wachten. En het geeft mij veel verdriet. Het geluk wordt heel veel mensen zomaar gratis toegespeeld. Ik begrijp ook niet dat God de boel zo ongelijk verdeelt. En straks lig ik op mijn sterfbed. En dan lig ik in mijn graf. En dan denk ik, pff, het is zwaar geweest. Gelukkig is het af. En ze zullen bij hun praatjes ook wel zeggen, het is waar. Oh, wat was het leven van die vrouw. Verschrikkelijk zwaar.
Heerlijk nummer van Brigitte Kaandorp, een zwaar leven. Maar je moet er af en toe toch wel een beetje mee kunnen lachen natuurlijk. Hè? Met je eigen zware leven, lieve Annemans, Kirsten Katoor en Edel Maaks. We zitten met drie in de studio, een hele maand lang trouwens. Omdat we in Touché de grote levensvragen voorleggen aan mensen die daar professioneel mee bezig zijn vandaag over geluk en gezondheid. Er is ondertussen al een vraagje binnengekomen van een luisteraar. We hebben nog altijd meer begrip voor iemand die pijn heeft aan zijn knie dan iemand met een depressie. Kirsten Katoor, herkenbaar allicht, hè?
Heel erg herkenbaar. Ja, ja. Dat is het afschuwelijke stigma dat aan de geestelijke gezondheidszorg kleeft, al eeuwenlang. En waar ondanks alle goede bedoelingen als projecten van te gek en zo, dat, ja, het blijft lastig. Het blijft lastig.
Heb je daar tips voor als je iemand in de omgeving kent die kampt met een zware depressie?
Ik denk het belangrijkste is om daarover te praten, om die mensen aan te spreken en oprecht te vragen, hoe gaat het? Mm-hmm. Wat is er met jou? Je ziet er ongelukkig uit, kan ik iets doen? Mm-hmm.
Ja, en vooral niet beginnen te zeggen van, kom aan, herpakt u, neem de moed eens bij elkaar, want dat helpt niet bij iemand die depressief is natuurlijk. Hè. Dus het is eerder, zoals Kirsten zegt, begrip. En ja, iemand die depressief is, daarvan weet men dat als men enkel medicatie geeft, krijgt men een bepaald effect. Maar als men dat combineert met kwaliteitsvolle psychotherapie, dan is het effect veel beter. Dus ook daar moet er de toegang naar de psychotherapie veel verbeterd worden.
Ja. Is luisteren al de helft van de oplossing, Edel Maaks?
Vaak, mm-hmm. Vaak. Omdat je prompt minder eenzaam bent. En zo, komt iemand bij mij en die zegt, waarom moet mij dit overkomen? De volgende komt, die zegt, waarom moet mij dit overkomen? De volgende komt, waarom moet mij dit overkomen? En een van de eerste dingen in het werken met mindfulness, in het werken met groepen, is dat mensen zeggen, oh, ik ben hier niet alleen mee. Ja, dat alleen al geeft iets van, hè. Mm-hmm. Ja.
Ja. Dat onze gezondheid belangrijk is, is ook te merken aan het succes van kookboeken en kookprogramma's. Daar wil ik het nu wel even over hebben. De discussie rond de voedseldriehoek zegt ook ontzettend veel. Die is trouwens omgekeerd. En lieve Annemans, jij bent betrokken partij bij het feit dat de voedseldriehoek op zijn kop is gezet. Een goede zaak dus, volgens jou.
Wel ja, Ik kan niet anders zeggen natuurlijk, want ik zit in de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Gezond Leven. En het is net dat instituut dat de nieuwe voedingsdriehoek heeft gecreëerd. En ook de bewegingsdriehoek trouwens. Dat is ook heel belangrijk dat er nu twee driehoeken zijn. En dat men ook in die driehoek duidelijk heeft aangegeven wat we meer moeten gaan, wel moeten, dat we meer zouden moeten eten en wat we minder moeten eten. En het is heel duidelijk aangetoond. En voor het eerst is er ook een restgroep die zich buiten de driehoek bevindt. Dingen die we eigenlijk best zoveel mogelijk vermijden. En daar zit toch wel heel veel logica achter. Het document dat natuurlijk weinig mensen lezen, maar een document van 50, 60 pagina's met gans de huidige stand van zaken van de wetenschap in zaken voeding en wat is de impact van sommige voedingsmiddelen op onze gezondheid enzovoort. Dat document is zeer, zeer goed uitgewerkt. En dat heeft dan uiteindelijk aanleiding gegeven tot die driehoek.
Ja.
Dus
eten
vandaar
jullie,
dat ik het toch vurig verdedig. Ja.
Maar eten jullie gezond, Edelmax?
Ja.
Ja? En waar let je op?
Ik heb een paar jaar geleden had ik een mineur gezondheidsprobleem, niks erg. Maar ik dacht, in plaats van direct naar een dokter te gaan, laat mij eens beginnen met een beetje beter op mijn voeding te letten. En ik moet zeggen, ik voel mij veel beter.
Mm-hmm.
Ja.
Mm.
Ik eet ook zo goed als vegetarisch. Principieel, niet principieel vegetarisch. Omdat ik daar niet absoluut radicaal wil in zijn, maar dat bevalt enorm. Dat bevalt enorm.
En waaraan voel je dat?
Voel je gewoon beter. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik ben ook wat kilo's kwijt, dat is ook goed.
Ja. Ja. Kirsten Kator, op welke manier let jij op je voeding?
Ik probeer de adviezen van die driehoek te volgen. Ja.
Ja.
En ik probeer steeds meer minder rood vlees te eten. Ja.
Ja.
Ik denk niet alleen vanuit ecologisch standpunt. Hè, de broeikasgassen en dat soort dingen. We moeten een hele planeet voeden en niet alleen wij moeten eten. Maar ook als ik de slachthuistoestanden zie, dan denk ik toch van, ja, ik heb daar heel moeilijk mee. Dan denk ik, wij hebben toch als mensheid nu zo'n graad van beschaving bereikt dat we ook met dieren zorgvuldig omgaan. Hè. Ik zeg niet dat er geen dieren meer voor voedsel moeten geslacht worden, maar dat kunnen we dan toch op een eerbaardere manier doen, vind ik.
Ja, als we kunnen. Kijk, we hebben het eerst gezegd mededogen, maar mededogen is, houdt alles in, hè? En waarom de dieren niet?
Mm-hmm.
Ja. Het is ook ecologisch veel meer verantwoord. Dus er zijn heel veel studies die aangeven dat de voedingspatronen waar dat minstens 2/3 plantaardig is en maximaal 1/3 dierlijk, dat die veel gezonder zijn, niet alleen voor de mensen zelf, maar ook voor de maatschappij in haar geheel.
Ja.
En dus we moeten
wat
daar
bijvoorbeeld is het effect als we echt allemaal meer plantaardig gaan eten?
Ja, we hebben daar onlangs een studie over gedaan. Ik zou eigenlijk de cijfers nu zomaar van buiten moeten kunnen citeren, maar ik kan het niet. Maar laat ons zeggen dat men daardoor de kans op diabetes, op hartziekte, op darmkanker, op borstkanker, al die kansen met 20-30% kan verminderen door gezonder te eten. En door dus meer plantaardig. En daarom dat ik het zelf eigenlijk ook probeer, ook eerst en vooral het respect voor de dieren. Maar ook, tweede, omdat mijn kinderen me daartoe hebben aangezet. Twee van mijn kinderen zijn vegetarisch en die hebben mij ook overtuigd om dat meer te gaan proberen. Maar ik geef toch toe dat ik ook nog vis eet en af en toe ook kip. Maar ja, ik probeer het te verminderen.
Ik heb hier een cijfer staan. Als 10% van alle mensen meer plantaardig zou eten, zou dat resulteren in bijna 1,3 miljard euro minder gezondheidskosten op 20 jaar tijd. Dat is enorm.
Dat komt van onze studie.
Mm-hmm.
Ja. Dank u om mij er terug op te wijzen.
Ik dacht, ik zal het ook niet onthouden, dus ik noteer het even.
Ja. Mm. Maar natuurlijk, dat is dan uitgedrukt in geld. Zo van, we gaan op termijn 1,3 miljard kunnen besparen. Maar het menselijk leed dat erachter zit, al die ziekten die men kan vermijden, dat is nog belangrijker dan dat gaan uit te drukken in miljarden euro's uiteraard.
Nu, die voedseldriehoek kan de mensen ook een schuldgevoel geven. Hè? Want als je je daar niet aan houdt, dan ben je stout.
Ja.
Is het een Kator?
Ja.
Ja, er zijn gevaren aan natuurlijk ook. Hè. We zien steeds meer ook mensen met het orthorexie-probleem, die zich zodanig focussen op alles wat biologisch, organisch, gezond, niet met pesticiden behandeld, al die andere, hoe zal ik zeggen, toch gevaarlijke voedingsmiddelen, dat ze alleen nog zeer beperkt en eenzijdig gaan eten en daardoor ziek worden. Ja. Dus door extreem gezond te willen zijn, maak je jezelf ziek.
Ja. Ja. Ongevaarlijk natuurlijk.
Ja, ja. En daarom dat de voedingsdriehoek daar ook niet een soort van totalitair karakter wil hebben. Daar staat inderdaad, wat zouden we meer moeten eten, wat zouden we minder moeten eten. En die restgroep is, wat vermijd je best. Maar het staat er toch nog altijd op een manier die eerder advies geeft dan het als verplichtend te doen overkomen. Want dan kan je inderdaad een soort van obsessie gaan krijgen. En dat kan op zich dan ook ziekelijk worden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Wat doe je met mensen die zeggen, ja, maar ik heb net die verslaving aan alle slechte dingen nodig om gelukkig te zijn?
Wel, het is adviserend. Hè? We gaan heel snel moraliseren in die dingen. En daar worden we ook niet beter van. Maar als de informatie er is en je geeft de informatie, dan kunnen mensen kiezen. En als je de mensen hun vrijheid zou afpakken of beginnen moraliseren, dat zou ook omgekeerde effecten hebben.
Want bijvoorbeeld alcohol, hè, is niet goed voor de gezondheid.
En dat weten wij. En dat weten wij als psychiaters beter dan wie ook. Omdat je al die mensen ziet. Ik heb mensen zien doodgaan van levercirrhosis. Ja. Dus je weet wat verschrikkelijke gevolgen dat kan hebben. Maar om dat nu... Dus het is goed van erover te informeren. En een stuk de mentaliteit daar misschien in te beïnvloeden. Maar als het dan weer heel moralistisch gaat doen van alcohol is slecht, ja, dan zijn we weer aan doorslaan naar de andere kant.
Ja. Wat zeg jij tegen mensen die zeggen, ja, dat heb ik nodig om gelukkig te zijn, Kirsten Kathoor?
Om gelukkig te zijn, dat krijg ik eigenlijk nauwelijks te horen, maar wel, het is een genotsfactor, hè. Ja. Mag ik een pintje drinken? Ja, dan zeg ik ja. Mm-hmm. Een pintje drinken, dat mag. Als iemand geen, laten we zeggen, ernstige verslaging heeft, hè, dan zeg ik dat niet. Maar iemand die een of andere psychiatrische aandoening heeft, die stabiel is, hè, want in acute fase kan alcohol natuurlijk ook terug meer klachten veroorzaken, dan is het niet goed. Maar iemand die stabiel is en die vraagt, mag ik een pintje drinken? Dan zeg ik ja. Want dan denk ik, dat is vaak ook in sociale contacten, dat is vaak ook een manier om iets... plezier te beleven. Mm-hmm. Hè, zonder dat dat hoeft te leiden tot excessen.
Maar... En de wetenschap was lange tijd nogal eenduidig dat een tweetal consumpties per dag, dat gezond was, dat ook een aantal voordelen had. En dat meer dan twee, of voor mannen zelfs drie, dat gevaarlijk begon te worden. Maar de jongste jaren zijn er dan vooral studies die zeggen nee, het is beter niks. En daardoor, het feit dat die studies elkaar tegenspreken, heeft er dan ook voor gezorgd dat alcohol in die restgroep gevallen is van de voedingsdriehoek. Dus van beter te vermijden. Maar elke week komen er studies uit en de ene zegt wel nee, het is juist zoals het vroeger was, beperkt hoeveelheid alcohol is gezond. En dan komt er wel een week later een andere studie uit die zegt van nee, best volledig te vermijden. Dus dat is een van de domeinen waar men het duidelijk nog niet over eens is en nog niet over uitgesproken.
Maar voor veel mensen is dat pintje een manier om te ontspannen. Het is ook een sociaal gegeven natuurlijk, samen op café een glas drinken.
Ja. Ja, natuurlijk, maar de studies kijken daar bijna nooit naar. De studies kijken naar wat is de impact van alcohol op hartziekte. Kleine hoeveelheden zouden beschermend zijn, grote hoeveelheden zijn gevaarlijk. Wat is de impact van alcohol op leverziekte? Dat is algemeen bekend. Wat is de impact van alcohol op bepaalde kankers? Dat is ook algemeen bekend. En het zijn die combinaties die men in die onderzoeken, die steeds langduriger worden ook, wat dat ze interessanter maakt, dat men mensen voor langere tijd heeft opgevolgd. Maar het is daar dat men vooral naar kijkt. Men kijkt bijna nooit in die studies naar in welke mate verbetert dat het sociaal contact, in welke mate kan dat psychisch bepaalde dingen helpen te verwerken. Het is heel moeilijk natuurlijk, hè, want het is zoals dat Edel ook zei, als iemand echt een alcoholverslaving heeft, die persoon is zwaar ziek en als die niet geholpen is, dan gaat die eraan ten onder. Dus het is een heel breed spectrum en vandaar dat het zo moeilijk is om daar onderzoek naar te doen. Ja.
Ik ben een man. Een echte, ik kan veel verdragen. Ik ben een harde, geslepen door winter ten leep. Ik lach en ik spot met de grootste tegenslagen. Ik ben een he-man, ik ken het klappen van de zweep. Mijn hobby's zijn stieren vechten en leeuwen temmen. Ik ben boks, karate en judo kampioen. Ik kan rotsen beklimmen en zeeën overzwemmen. Was in dienst bij het vreemdelingenlegioen. Maar als ik een vrouw zie huilen, is het alsof mijn wereld vergaat. Alsof er niets meer bestaat dan verdriet. Als ik een vrouw zie huilen, dan krimp ik in elkaar. Dan is het eind van mijn wereld daar. Een vrouw zien huilen kan ik niet. Ik heb woestijnen doorkruist, oceanen bevaren. Ik doorkliefde de lucht als straaljagerpiloot. Ik worstel, kom boven, trotseer de ergste gevaren. Geen enkel risico is me te groot. En de Mount Everest, die heb ik eens bestegen. En ik dacht bij mezelf, zie mij hier nu eens staan. On top of the world, maar nog steeds kan ik niet tegen het zien van één enkele vrouwentraan. Als ik een vrouw zie huilen, is het alsof mijn wereld vergaat. Alsof er niets meer bestaat dan verdriet. Als ik een vrouw zie huilen, dan krimp ik in elkaar. Is het eind van mijn wereld daar. Een vrouw zien huilen kan ik niet.
Guido Belcanto en een vrouw zien huilen. Lieve Annemans, ik had gevraagd aan iedereen om een plaat mee te brengen. Dit is die van jou. Wat hoor jij in dit nummer?
Wel, ik ben ten eerste een grote fan van Guido Belcanto, dus ik wou sowieso een nummer van Guido Belcanto. En dit nummer spreekt me zo aan, omdat hij ook zijn emoties laat zien. En hij doet dat ook in veel van zijn liedjes. En ik denk dat vandaag nog altijd van een man wordt verwacht dat hij zich sterk opstelt en niet te veel inlevingsvermogen heeft bij anderen. En ik vind net dat meer moet zijn. Er is een mooi boek van Toon Goossens, die titel is De vrouw in ons. En uit dat boek blijkt ook dat in elke man ook een vrouw schuilt. En als je die vrouw ontdekt in jezelf, dan ben je eigenlijk pas een echte man. Dus die dingen zorgen ervoor dat ik dit liedje zeker wil laten horen.
Ja. Is dat ook merkbaar in de spreekkamer, dat er meer vrouwen naar je toe komen dan mannen, Kirsten Katoor? Of dat ze het makkelijker hebben om de stap te zetten?
Dat weet ik niet, eigenlijk. Dat weet ik niet. Ik denk dat mannen ook op een bepaald moment zelf voelen van het gaat niet meer. En ik denk ook dat mannen sneller gestuurd worden.
Mm-hmm. Toch wel.
Ja.
Ja. Ja. Is dat voelbaar bij jou?
Ja, bij mij is dat duidelijk voelbaar. Maar we zitten natuurlijk met andere doelgroepen.
Ja.
En ik denk, ik heb ooit gezien dat, een studie gezien dat er meer psychopathologie is bij mannen, maar veel minder de hulpvraag. En dat mannen meer gaan zoeken in drinken en anderen in stoer doen.
Ja, ja, die zijn sterk.
We kunnen daar tegen. We staan daar allemaal boven. Ik ben bijvoorbeeld in mijn mindfulnessgroepen blij als er 1/3 van de deelnemers een man is.
Mm-hmm. Ja. Ja.
En ik zeg altijd, het pleit voor de... Ik benoem het ook altijd. Ik zeg, het pleit voor de aanwezige mannen, want de drempel is blijkbaar iets hoger.
Ja. Wat gebeurt er precies als je mindfulness doet? Want dat is jouw domein, hè, Edelmax?
Ja, ja. Wat we mensen proberen mee te geven, eigenlijk in de vorm van een experiment, is hoe zou het zijn van de moeilijke dingen die er zijn, en ook de prettige dingen, maar meestal hebben we meer moeite met de moeilijke dingen, in plaats van alles weg te drukken, weg te duwen, ja, om daar eens ruimte voor te maken. En zonder het in te laten verloren lopen. Dus je zou, als ik heel kort door de bocht ga, een heel kort uitleg zeggen, mindfulness is een soort middenweg varen tussen negeren, niet zien, niet willen zien, doen alsof we het niet zien, en langs de andere kant meegesleept worden, overspoeld worden, erin verloren lopen. En wat we doen is een soort oefeningen waarin we even stoppen. Heel veel mensen raken in de problemen door het feit dat ze nooit stoppen en dan... Ja. En bewust stops inbouwen en stoppen om dan te kijken en ruimte te maken voor de dingen die ons in de drukte van het leven ontgaan.
Mm-hmm. Je noemt het een manier om met de werkelijkheid om
absoluut
te gaan.
Absoluut, ja. Ja, want er is heel veel zweverigheid rond mindfulness en daar krijg ik absoluut de kriebels van, maar het is een manier om echt in de werkelijkheid te staan en de werkelijkheid aan te gaan.
Ja. Op welke manier stoppen jullie de tijd in jullie drukke bezigheden, Kirsten Kathoor? Heb jij een manier waarop je even tot jezelf kan komen?
Dat is moeilijk, hè. Ik moet dat absoluut toegeven, dat dat heel moeilijk is. Want het niet kunnen stoppen, zo, dat herken ik heel erg. Het steeds maar doorgaan, hè, met werk, met allerlei andere engagementen, thuis, kinderen. Heel veel werk, heel veel gedoe, mails. En om dat dan echt te stoppen, dat vind ik zelf heel erg moeilijk. Maar ik probeer het wel. Soms dan... maar dat is dan niet echt mindfulness, denk ik. Maar dan maak ik een analyse van, oké, wat is er nu essentieel, wat er nu echt nog moet. En al de rest doe ik niet meer tot morgen of overmorgen of volgende week. En ja, sporten helpt ook natuurlijk. Ja,
ja, ja, niet onbelangrijk, ja. Natuurlijk. Hè. Lieven Allemans, wat doe jij om af en toe eens de tijd stop te zetten?
Ja, ik ga normaal zondag voormiddag fietsen. Vandaag niet.
Mijn excuses.
Ik ben zo bij een groepje wielervrienden vals plat, heten wij. En dat is zo een zootje ongeregeld. Allemaal verschillende karakters, maar op een of andere manier is die lijm goed. En dan kan je echt je verstand op nul zetten. En dat helpt zeker. Ik heb ook geleerd via... ik ben iemand tegengekomen van een Belgische vereniging die zich bezighoudt met transcendente meditatie. En die hebben mij wel die technieken geleerd. Want ze hadden gevraagd of ik daar ook onderzoek naar zou kunnen doen, wat de gezondheidseconomische gevolgen zijn van meer meditatie. Maar om dat te begrijpen, wou ik ook wel weten hoe dat de vork aan de steel zit. En zij hebben die technieken geleerd en... mijn zonen doen dat nu ook en ik moet zeggen dat dat ook wel zeer doeltreffend is. Ik doe dat niet voldoende. Het is een andere techniek dan wat Edel doet uiteraard. Ja. Hè. Bij meditatie is het echt geen gedachten toelaten. Dan is men enkel maar met niks bezig eigenlijk gedurende een bepaalde periode. Ja. Maar dat blijkt uit studies dat dat ook wel zinvol kan zijn.
Ja. Ja, dat is zeker. Hè? Maar dat is het probleem van het woord meditatie. Daar kun je alle kanten mee op. En er zijn zoveel verschillende dingen die allemaal meditatie heten. Als iemand tegen mij zegt, ik mediteer ook. Ja. Kijk, geen flauw benul wat die persoon doet.
Ja, ja.
En je zou kunnen zeggen, in grote lijn zijn er twee manieren. Je kunt inderdaad, zoals met een mantra in te hebben, proberen je even uit de werkelijkheid terug te trekken. En je hebt meditatietechnieken die juist gebaseerd zijn op stoppen en kijken en naar de werkelijkheid toe gaan. En daar zit mindfulness dan weer in.
En... is er wetenschappelijk bewezen dat mindfulness werkt? Ons,
weet je, we doen vaak naïef over wetenschap. Bewezen, wanneer is iets bewezen? Er is gigantisch veel onderzoek naar mindfulness. En iedere studie, en dat is niet alleen op mindfulness vlak, op alles, iedere studie eindigt met de conclusie dat er meer studie nodig is en meer onderzoek nodig is. Dus, en in de pers wordt het dan dikwijls van, ja, het is bewezen of het is niet bewezen. En wel, eigenlijk moest alles in ons vakgebied zo onderzocht zijn als mindfulness, dat zou een enorme stap vooruit zijn.
Ja, maar klopt. Merk je bij de mensen die naar jou toekomen een evolutie?
Uiteraard, uiteraard, anders zou ik het niet doen. Tuurlijk, ik ben ook gebiased. Ik bedoel, ik zie de mensen die afhaken, zie ik natuurlijk minder dan de mensen die blijven en die mij komen zeggen van, goh, ik heb hier heel veel aan gehad, dus ik ben ook gebiased. Daarvoor hebben we wetenschappelijk onderzoek om die bias eraf te halen. Maar ik zou het niet doen, moest ik niet merken dat er zoveel dankbaarheid is van mensen die zeggen, heel vaak, waarom hebben ze mij dit niet eerder geleerd? Waarom hebben ze mij dat als kind niet geleerd?
Ja, klopt.
Hoe ben jij er zelf mee begonnen?
Ik ben beginnen mediteren op een moment in mijn leven dat ik heel erg met mezelf in de knoop zat. Heel erg in een maalstroom zat. En van alles uitprobeerde. En ook het jaar dat ik, het was hetzelfde jaar waarin ik psychiater werd. En een van de vragen waar ik mee zat was, hoe ga ik dat overleven? De dagelijkse confrontatie met menselijke zorgen, menselijk leed, hoe gaat je daarmee om? En het was wat ik met mijn hart voor gekozen had, maar hoe houd je dat vol? En daar was in die hele opleiding met geen woord over gesproken. Hè? We gaan er maar vanuit dat mensen daartegen kunnen. En ik vertel altijd in mijn groepen, een van de dingen die ik uitgeprobeerd heb, en dan komen we op het vorige onderwerp, alle dagen een paar duvels drinken. Ja, niet goed, niet goed. Ja, tot ik toevallig eigenlijk, niet helemaal toevallig, maar door een samenloop van omstandigheden in de zengroep terechtkwam, bij Ton Lathouwers in Leuven. En dat was voor mij een enorme revelatie. Mm-hmm. Ja. En dat heeft, ik ben er ongelooflijk dankbaar voor. En toen had ik ook dat gevoel, ik was 30. Hè? En ik dacht, waarom ben ik zo oud moeten worden? Dat klinkt nu belachelijk, hè? Maar waarom ben ik zo oud moeten worden om dat nu pas te leren? Mm-hmm. Ja.
Mm-hmm. Ik wil even muziek laten horen uit een documentaire film die op dit moment loopt. Een film over Plum Village, opgericht door de Vietnamese zen-boeddhist Thich Nhat Hanh. Dat is een plek in Frankrijk, er zijn ook andere plekken. Ben jij er ooit geweest?
Ja, ik ben daar geweest. Het is lang geleden, hè. Meer dan 20 jaar geleden, we zijn er verschillende keren geweest toen. En ik heb daar heel veel aan gehad. En Thich Nhat Hanh is een hele fijne en wijze man die het voordeel heeft dat hij opgeleid is in Azië. En dan als balling quasi heel zijn leven doorgebracht heeft hier in het Westen. Mm-hmm. Dus hij is iemand die die vertaalslag heel goed heeft kunnen maken.
In de documentaire film is te zien hoe mensen van over de hele wereld daar naartoe komen, ook zich kunnen laten inwijden. Daar kan je ook gaan wonen voor een periode. Een mooie inwijding in het boeddhisme in ieder geval, hè, waar je ziet wat die mensen daar doen. De documentaire film heet dus Walk With Me en loopt in verschillende zalen op dit moment. Wie trouwens nood heeft aan een gesprek kan altijd terecht bij de fantastische mensen van Teleonthaal. Je kan daarvoor bellen naar het nummer 106. En wie zijn of haar grote levensvraag laat weten aan ons, die maakt kans op een duo-ticket voor de theatervoorstelling over de grote levensvragen. Je krijgt er ook nog een boek bij. Je kan deelnemen op de website radio1.be. Zometeen praten we verder over de grote levensvragen.